Dat is een bekend stuk uit de Bijbel en dat is een van de eerste, volgens mij, gedeeltes uit de Bijbel waarvan ik hoorde toen ik echt tot bekering kwam, dat mijn hart openging en dat ik hiernaar echt begon te luisteren ook naar wat het woord van God eigenlijk zegt. Want het woord van God zegt nogal wat. En als je nu op dit moment kijkt, door de oorlog eigenlijk in het Midden-Oosten, wordt alles duurder. Door de brandstofprijzen die de pan uitreizen, gaan mensen zich, zonder dat ze het willen, toch zorgen maken. En dat is eigenlijk niet goed. Want Gods woord, en Jezus vertelt het hier, dat wij ons eigenlijk geen zorgen moeten maken. We moeten niet bezorgd zijn. Maar het kan je overvallen. En dan is het de bedoeling dat als dat gebeurt, dat je heel gauw weer terugkomt naar wat zegt Jezus nou hierover. En dat je zijn aangezicht daarover gaat zoeken. En als je om je heen kijkt, dan zie je toch wel eigenlijk dat er genoeg mensen, en heel veel mensen moet ik zeggen, in de wereld in bezorgdheid leven. En als ze dat doen, verheerlijken ze God daar niet mee. Want God wil niet dat wij in bezorgdheid leven. Wat er daar eigenlijk zo belangrijk aan is, is dat hij eigenlijk ons wil laten weten dat hij deze wereld geschapen heeft. En hij heeft ons ook geschapen en ons in deze wereld geplaatst. Dus hij weet waar wij doorheen gaan. Hij kent onze moeite, hij kent onze strijd, hij weet alle dingen. En dat is een belangrijk iets om te mogen weten. Hij vraagt iets anders van ons. En als je kijkt, nou, bezorgdheid. Wat staat daar nou tegenover? Wat zou God willen dat wij, hoe wij zouden moeten leven? Wat staat tegenover bezorgdheid? Nou, het eerste woord dat eigenlijk bij ieder denk ik komen woorden binnen waarvan je denkt van, nou, oké, dan zullen we het misschien anders moeten doen. Het eerste wat bij mij te binnen kwam was leven in tevredenheid. Bent u tevreden? Want dat is een belangrijke vraag. Dat we leven vanuit goddelijke tevredenheid. Hij wil dat. En dat vraagt wel om een aantal veranderingen in onze gewoontes. In onze manier van handelen. God vraagt dat. Dat we op een andere manier gaan handelen. En misschien kunnen we vanmiddag, ja, toch wel eigenlijk een paar stappen zetten daarin. Door om te beginnen te horen. Terwijl we de dienst inliepen, kreeg ik toch een mooi woord van geloof komt door het horen. En dat vind ik mooi. Geloof komt door het horen. Je moet eerst het horen. Zo heeft God dat eigenlijk bedacht. En het is helemaal niet zo moeilijk, God wil, dat je het hoort. Vandaar dus dat we ook moeten getuigen, zodat mensen horen. En vanuit dat horen komt daar geloof in je hart. En eigenlijk als we dat vanmiddag gaan doen, dan gaan we eigenlijk, ja, stappen zetten om dat, ja, dat voor onszelf op een andere manier te gaan doen dan dat we misschien altijd gedaan hebben. Leven vanuit goddelijke tevredenheid betekent rust vinden in God. Rust vinden in hem. En wat daar gelijk bij hoort is dat wij dankbaarheid aan hem openbaren, vertellen. En ik kan zeggen dat dit iets is wat je moet beoefenen. Je hebt het niet van de een op de andere dag. Maar dat merk ik elke keer weer. Dat merk ik als mensen door bepaalde problemen heen gaan, dan merk je ook dat, ook al zijn ze gelovig, ook al zijn ze christen, dat hetgeen ze bezighoudt, datgene wat ze gehoord hebben, wat eigenlijk niet goed zit, dat ze dat vasthoudt. En eigenlijk zegt Jezus van, dat moet je niet doen, want eigenlijk maak je niet druk over wat dan ook, want ik ben het die dat allemaal, God zegt, hij heeft het allemaal geschapen. Hij heeft zorg voor de leliën die in die vallei, zeg maar, overal zorgt hij ervoor. Hij zegt, en die leliën die spinnen niet, ze doen niet hard werken om dat te doen, om zich eigenlijk dat ze zo mooi eruit zien. Nee, hij zegt, God bekleedt ze zo. En hij zegt zelf Salomo, en die was heel goed gekleed altijd, hij zegt, die liep zelf zo niet rond. Dus dat geeft toch wel wat aan. En dus dat moeten we eigenlijk eerst gaan beoefenen. Want het past niet binnen ons gedrag. Het past niet binnen ons gewoontes. En eigenlijk is het ongeacht onze uiterlijke omstandigheden. Het past er niet in. Het is erop vertrouwen dat God voor je zorgt. Zoals Jezus zegt in vers 26. Even kijken, wat zei hij daar ook alweer? Hij zegt, ziet naar de vogelen des hemels, zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse vader die. En dan zegt hij daar toch wel iets belangrijks. Hij zegt, gaat gij ze niet verre te boven? Ik ben gek geweest altijd op vogels. Ik ben altijd iemand geweest die vogels in kooitjes hield en dergelijke. En ja, ik vond het geweldig iets. En als je ziet hoe ze leven, maar dan zegt Jezus, wat ze doen, eigenlijk niets. Hij zegt, maar toch voedt God ze. De taak die de Heer, zeg maar, in ons leven wil volbrengen en ons wil laten zien, is een belangrijk iets waar wij eigenlijk van mogen leren. En een aantal dingen kwamen mij zo te binnen toen ik daarmee bezig was. En dan zie je dus dat eigenlijk je tot eigenlijk de overtuiging moet komen. En dat is iets wat eerst binnen in je gebracht moet worden. Het is beter je te focussen op geestelijke rijkdom. We zijn vaak bezig met de dingen om ons heen, maar het is beter om je te focussen op geestelijke rijkdom. Wat kan ik bereiken door Gods geest in het geestelijke? Niet in het materiële, maar in het geestelijke. Hoe kan de Heer mij gebruiken, zodat ik zodanig door hem gevormd ben, dat ik overal inzetbaar ben? Materiële dingen, dat zijn dingen waar we, ja, de mensen in deze wereld toch hun hart aan hebben overgegeven. Dit is te bereiken door gebed. Dit bereik je door een belangrijk iets, door los te laten je eigen wil. Toen ik pas tot geloof kwam, waren deze teksten leuk, maar eigenlijk kon ik me er niet in vinden. Omdat ik toch bezig was met dingen waar ik naar op zoek was. Maar een belangrijk iets hierbij, om hier vooruitgang in te gaan boeken, of om geestelijke weg in te gaan, is loslaten je eigen wil. En zodra dat gaat lukken, je eigen wil los te laten, om Gods wil te gaan doen, dan zal je merken dat dat een grote winst is. En dan zal je leren ook dat je los kan komen van je eigen wil, van de dingen die je graag wil in deze wereld. Want dat brengt met zich mee dat je vrede vindt in God. En je vindt niet alleen vrede in God, maar je vindt ook vrede in zijn leiding. Want dat is niet zo eenvoudig. Jezus heeft ons dat gebed geleerd. Als toen de discipelen vroegen van, leer ons bidden, heeft Jezus verteld. Als je bidt, bid Vader, uw naam worden geheiligd, van u is het koninkrijk. Maar hij leerde ons ook daarbij, uw wil geschieden. Maar dat zijn dingen, we hebben die gebeden geleerd, maar we zijn ze snel weer vergeten. Maar hij leerde wel een belangrijk iets daarin. Uw wil geschieden in de hemel, maar ook op de aarde. Dus dat betekent ook in mijn leven dat God zijn wil moet geschieden. Als ik mijn wil moet laten geschieden, dan gaat het botsen. En dat heb ik gemerkt. Toen ik pas tot bekering kwam, merkte ik dat al heel gauw, dat botste. Of ik vond eigenlijk geen vrede daarin. Maar op het moment dat je leert dat God zijn leiding in jouw leven heeft, dan ga je leren dat je daar eigenlijk vrede eigenlijk in kan hebben. Want hoe leef je nou eigenlijk vanuit een goddelijke tevredenheid? Want dat is wat eigenlijk Jezus zegt met al deze woorden die hij hier mee heeft gegeven over bezorgd zijn. Is daar tegenover dat je moet leven vanuit een tevredenheid. Het eerste wat je moet beginnen te doen is dankbaar zijn. Focus je niet. Dat is misschien niet altijd voor ieder op dit moment makkelijk, maar dit zijn misschien de eerste stappen. Focus niet wat je niet hebt. Want daar gaat het vaak mis. Maar focus je op wat je hebt. God heeft al heel veel in ons leven gedaan. Hij heeft al heel veel in mijn leven gedaan. Focus je daarop, op wat je hebt. En niet wat je niet hebt of wat je graag zou willen. En wat je hebt, dank de Heer daarvoor. Geef hem daarvoor alle eer. Vertel hem hoe dankbaar je bent dat hij dat in je leven reeds gedaan heeft. En dat zou je bijvoorbeeld op een makkelijke manier kunnen doen. Tegenwoordig hebben we overal een schrijfkarij bij ons. We hebben een telefoon bij ons, waarbij we alle notities kunnen maken. Je zou bijvoorbeeld elke dag als je opstaat, op je telefoon een notitie kunnen maken dat je dankbaar bent. Heer, ik dank u, Heere mijn God, wat u allemaal in mijn leven gedaan hebt. En dat je dat elke dag leest, voordat je de deur uitgaat, dat je de Heere bidt, maar dat je dat in ieder geval vasthoudt. Ik ben dankbaar voor wat u in mijn leven gedaan hebt. Het belangrijke ook is dat we gaan leren te vertrouwen op een God die voorziet. Want je kan met nagenoeg bijna ieder die gelooft, kan je spreken en ze spreken, ik vertrouw wel in de Heer. Ja, ik vertrouw wel in de Heer. Maar als de situatie komt, als het moeilijk wordt in het leven, dan is de vraag als ze werkelijk vertrouwen in de Heer. Want dan in die gesprekken die je met die mensen hebt, dan merk je op een gegeven moment dat het vertrouwen heel ver te zoeken is. Maar zoals ik dat op dat moment ervaar, ervaart God het nog veel meer. Hij ziet veel meer dan ik kan zien. Dus als ik in mijn leven toon dat ik hem niet vertrouw, dan heb ik daar eigenlijk al een probleem mee. Dus zorg ervoor dat je God vertrouwt dat hij een voorzienende God is. En dat hij in je leven wil gaan werken. En ik geloof ook dat hij vandaag in het leven van ieder die hier is ook wil werken. Weet je, Petrus heeft ons toch wel een mooi iets eigenlijk meegegeven. Staat ook in een van de psalmen, maar we gaan hem lezen in 1 Petrus 5, vers 7. Laten we daar even naartoe gaan. Dan komen we zo straks weer terug eigenlijk bij alles wat de Heer ons vandaag wil meegeven. 1 Petrus. Dat is achteraan in de Bijbel, maar het wordt ook gepresenteerd hierboven. Dus dat is mooi. Nou, hoe doe je dat? Nou, Petrus leert ons daar toch wel een belangrijke les, geeft hij ons daarin mee. Hij zegt, om te beginnen zegt hij, moet je een andere houding aannemen. In plaats van een houding van hoogmoed, zelfvoldaan, dat jij het bent die alle dingen kan, zegt Petrus daarin, verneder je onder de machtige hand van God. Klinkt raar misschien als ik het zeg, maar eigenlijk een vernederde christen, iemand die zichzelf vernederd opstelt, die wandelt nu echt precies zoals Jezus eigenlijk van ons verwacht. Dus dat we een vernederde houding hebben in het omgaan met anderen. En dan leert hij ons dat God ons, wanneer wij die houding, dat hij zelf je gaat verhogen. Mensen die zichzelf verhogen, dan ben ik gauw eigenlijk uitgeluisterd. Maar wanneer ik zie dat iemand op een nederige manier
met de dingen in het leven omga, dan ga ik veel meer interesse tonen in wat die persoon allemaal doet en hoe die persoon is. Dan straalt die persoon toch eigenlijk veel meer uit. Want de Bijbel zegt, dan zal God u verhogen. Hij is het die u verhogen op zijn tijd. En dan zegt hij in vers 7, werp uw bekommernissen op hem. Werp je bekommernis op hem. En dat is een belangrijk iets. Want dat is iets wat je moet leren. Werp je bekommernis op hem. En als de Bijbel spreekt over werpen, dan spreekt de Bijbel niet erover dat dit je probleem is. En dat je zegt werpen. En dan werp ik het hier neer. Nee. Dan blijf ik heel de dag naar het probleem kijken. Als de Bijbel spreekt over werpen, dan spreekt de Bijbel over, wat is er met zorgen? Is dat ziekte? Ik moet dat ding niet meer zien. Ik moet niet aan dat ding herinnerd worden. Werp je bekommernissen, maar wel op hem. En dat is een belangrijk iets wat God wil, dat we gaan leren, dat we op een zo'n manier eigenlijk ermee omgaan. Dan gaan we merken ook de veranderingen in onze houding. Dat zijn geestelijke veranderingen. Dan ga je merken dat iemand die zo leeft, op een andere manier leeft. Zijn er geen problemen in die persoon zijn leven? Jawel, er zijn wel problemen. Alleen, die persoon die leeft exact naar wat het woord van God zegt. De nieuwe Bijbelvertaling, dat gaan we niet laten zien, maar dan lees ik u wel even voor. Dat zegt, of misschien kunnen ze het toch wel even, misschien kan je het toch wel even opzoeken, als het mogelijk is. Dat zegt de nieuwe Bijbelvertaling, leg de last van uw zorgen op hem. Want daar gaat het om. Wanneer je een probleem hebt, je hebt een hele grote schuld, je hebt een heel groot probleem rondom je, dat dingen niet, zeg maar, lekker lopen. Je hebt een ziekteprobleem. Dan is dat iets wat zwaar op je drukt. Heel zwaar. Ik kan niet zeggen dat je daar makkelijk mee omgaat. Het drukt echt wel op je. En daarom is het zo dat in de nieuwe Bijbelvertaling, dan wordt dat dus ook genoemd, eigenlijk, het, laat me nog een keer lezen, leg de last van je zorgen op hem. Je zorgen, die brengen een grote last met zich mee. Dat van de week iemand die bij mij moest komen helpen om belastingformulier en dergelijke in te vullen. Maar ik had wel een zorg. Want ik vroeg me wel af van, als hij klaar is met uitrekenen, wat moet ik nog aan de belastingdienst gaan betalen? Dat is een last. Want ik denk, ik heb het niet zo in mijn zak dat ik het zo aan de belastingdienst kan overdragen. En hij wil aan het rekenen en navragen en navragen. En ja, hij had het op een gegeven moment had hij het over zijn ziektekosten. Ik zeg, ja, hij zegt ja. Ja, die kan je aftrekken van de belasting. En ik hoorde mevrouw direct antwoorden. Ja, dat zijn ziektekosten. Want als ik medicijnen moet behalen, moeten we dat betalen. Hij zei, nee, het gaat om bedragen boven de 1500 euro. Nou, dat heb ik niet. Want daar hadden voor de rest mij al verzekerd. Maar toen hij aan het einde kwam, toen vertelde hij me wat de uitslag was. Zou ik terugkrijgen of zou ik moeten betalen? En toen vertelde hij me wat ik terug zou krijgen. Toen heb ik mijn handen gevouwen, toen heb ik de Heer gedankt. Die zorgen moet je van je afwerpen. Die zorgen helpen je niet. Die zorgen zorgen ervoor dat je de Heer niet kan dienen. Want je bent alleen maar met die zorgen bezig. En daarom moet je ze van je afwerpen. Daarom zegt de Bijbel, die last van zorgen, de bekommernis, dat je dat op hem doet. Want, zegt de Bijbel in de nieuwe Bijbelvertaling, want u ligt hem na aan het hart. Misschien gelooft u dat niet, maar de Bijbel leert ons heel duidelijk, want u ligt hem na aan het hart. U bent heel erg belangrijk voor God. Ook al Ik weet niet hoe u het ziet, hoe uw leven met de Heer ziet. Ik wil u vanmiddag vertellen, u ligt hem na aan het hart. U bent voor hem heel erg belangrijk. En dat is iets, daar moet je mee opstaan, daar moet je mee leven ook.
Filippenzen 4, daar gaan we even naar kijken. Filippenzen 4. Dan ga je even kijken wat Filippenzen ons daarover leert. Filippenzen 4, zijn we, hebben we dat al? Nee. Oké, nou, dat is er al. We gaan naar vers 6. 6 tot en met 9. Hé. Hey. Is Gods woord niet rijk? Dit is wat Gods woord zegt. Wees in geen ding bezorgd. Geen ding. In geen ding mag je bezorgd zijn. Misschien luistert u op een andere manier. Maar zorg, je zorgen maken is eigenlijk zondigen. Is niet geloven in degene die jou in deze wereld geplaatst heeft, die jou geschapen heeft. God begrijpt ons, maar dat wil nog niet zeggen dat dat goed is. In geen ding bezorgen, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En daarom is witzond belangrijk. En daarom is Gods aangezicht belangrijk. En daarom is God bidden en vragen als je nood hebt. Het is geen zonde als je de Heer bidt en vraagt dat je een nood hebt, dat hij die nood uit je leven vult. Want dat wil hij nu. Hij wil communicatie met je hebben. Een relatie wil hij hebben. Dat je daarmee bij hem komt. Wat zegt vers 7? En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die dingen die ik zelf niet begrijp, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten behoeden, behoeden in Christus Jezus. Dan ga je merken dat je een andere levenshouding krijgt. Dan ga je merken dat je geloofshouding verandert. Wanneer we die dingen doen, dan gaan we zelf merken, ik verander. Ik ben de familie, begrepen ze het niet toen ik zo begon te veranderen. Maar toen ik Gods woord serieus begon na te leven, toen werd ik echt een ander christen. Toen werd ik echt een ander gelovige. Toen zagen ze heel iemand anders. Dat begrepen ze niet. Maar dat is niet erg. Het heeft wel ervoor gezorgd dat het bij sommige van ze toch wat prikkels heeft uitgezet. Zodat ze het verlangen ook kregen om de Heer te gaan dienen. En ik dank God dat niet door mij, maar doordat ze al dat soort dingen gezien hebben. Dat er een paar van ze toch wel tot geloof gekomen zijn. Dat ze Jezus serieus hebben aangenomen in hun leven. Dus ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En ik kan zeggen, zeker 4 nu op dit moment hebben hun hart aan Jezus gegeven. Terwijl ze eigenlijk dit deden toen ze me zagen. Want ik was de eerste die tot geloof kwam. Maar God werkt het uit. En daarom is het belangrijk dat je dat ook overal waar je komt, dat je dat ook mag uitstralen. Dat je ook een getuige mag zijn daarover. Wat zegt vers 8? Voorts, broeders, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat bemiddelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient. Bedenk dat. Bedenk aan die goede dingen in het geloof. Bedenk aan die goede dingen die God door je leven kan doen en misschien reeds heeft gedaan. Denk aan die dingen. In plaats van dat je vast zit bij iets waar je zelf niet eens eruit kwam. En dat is wel wat de Heer eigenlijk wil. Hij wil ons daardoorheen toch wel veranderen. Wat zegt vers 9? Even kijken. Dat we ons dat moeten doen en zegt, wat u geleerd en overgeleverd is. Wat Jezus ons leert, dat we ons niet bezorgd moeten maken. Wat je leert van andere christenen. Ik maak me geen zorgen meer. Ik ga de Heer bidden daarvoor. Ik ga op de Heer vertrouwen daarvoor. Dan zie je dat er een verandering is. Wat gij overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vrede zal met u zijn.
Als er één persoon getrouw is aan zijn woord, dan is het de Heer. God is getrouw aan zijn woord. En hij houdt zijn woord vast. En hij komt zijn woord ook na. En wanneer we dat gaan doen, dan gaan we hem zelf ook een goed gevoel daarin geven. U maakt hem zelf blij daarmee. En dat is een belangrijk iets.
Ik zei het net al, een belangrijk iets daarbij is leer om je eigen wil op te geven. Leer vertrouwen op God, zijn wil, in plaats van je eigen verlangen na te jagen. Zoals beschreven wordt in bezorgdheid, dat we daarin eigenlijk niet eigenlijk elke keer weer in vastlopen. Zorg ervoor dat je zucht. Maar dat maar zo noemen, je zucht. Een ander woord daarvoor is je verlangen. Je focus op materiële dingen minder wordt. Zorg ervoor dat het minder wordt. Want daarin word je eigenlijk toch wel gepakt. Ik zat van de week te kijken naar de televisie. En toen lieten ze een overval zien. En ze gaven enkele kenmerken door van degene die die overval gepleegd had. En toen hoorde ik dat ze benoemde, hij heeft zo'n schoen aangehad en noemde ze een merk, ik ben het al lang weer kwijt. Maar als ik dat bedrag hoor wat zo iemand zeg maar zich mee schoeit, de straten zijn vuil hoor, ik weet het niet. In zo'n schoen ga ik zou niet mijn voet ergens op iets verkeerds willen zetten. Maar dat hebben die mensen aan. Maar als ze het niet hebben, dan passen ze niet in een groep. We moeten leren om onze focus anders te hebben. We moeten leren om op andere dingen te zien. Wat we niet moeten doen, we moeten niet jaloers worden. Een paar weken geleden, 2 weken geleden, was er iemand bij ons voor de deur. En was getimmerd. Dus er is 1 persoon die gelijk naar me toe kwam. Want hij zag dat er laminaat geplaatst zou worden. En hij kwam naar me toe en zegt, ga je bezig zijn hier zo? Ik zeg, nee, ik laat de eerste verdieping laat opnieuw doen, want ja, het is echt nu aan de beurt, na zoveel jaar. Ja. En hoe doe je dat? En dat, nou, heel geding gesprek daarover. Ik ben helemaal niet verrast door, want ik ken die man nu al jaren. Maar ik loop nooit, als hij met zware tassen loopt en spullen naar buiten. Als je zo'n tuin ziet, is om te kussen. Ik kan die namen van die bomen niet noemen, maar rood, donkerrood en geel. Allemaal netjes opgeplaatst, prachtige dingen. Maar ik ga nooit vragen van, ga je weer tuineren of zo? Maar hij houdt alle dingen bij. Hij houdt alles bij. Ik ben God dankbaar dat ik zo'n buurman heb. Dat de mensen kunnen komen en zeggen, wat doe je in een leuke buurt? Ik zal geen enkele dag bij mezelf denken van, waarom heb ik niet wat hij heeft? Laat hem lekker blij zijn daarmee. Ik heb Jezus. En dat is iets, ja, dat gaat misschien aan hem voorbij. Ga je vandaag weer? Ja, ik ga de Heer vandaag loven en prijzen. Hij weet niet wat loven en prijzen is. Maar dat maakt niet uit. Maar ik kan de hele dag naar zo'n tuin kijken. Dat wil hij. Dan staat het goed. Maar de Heer wil dat wij een andere houding hebben dan deze wereld. Als wij echt zijn, dat zeggen dat we kinderen God zijn. Dat we echt veranderd zijn. Dan gaan we toch eigenlijk in ons leven andere dingen meemaken. Dan gaan we zelf zien dat we op een makkelijke manier gaan veranderen. Maar het heeft te maken met je kijk. Je kijkt op het koninkrijk van God. Je kijkt op God. Wat wil de Heer nu eigenlijk van jou? Nou, we waren in Filippenzen. We gaan door in Filippenzen. Want dan komen we een voorbeeld tegen van goddelijke tevredenheid. Die we misschien niet zo goed begrijpen. Dat vinden we in Filippenzen 4. En dan begin ik met het belangrijkste vers waar ik het eigenlijk over wilde hebben. En dat is vers 11. Maar ik ga gelijk met u meelezen. Dat hoef ik het niet op te zoeken. Nou,
Nee, het is misschien toch wel goed dat ik het beter, anders ga je dat verband niet zo goed snappen. We gaan kijken naar Filippenzen 4 en dan gaan we beginnen in vers 10. De vers hiervoor. Dan hebben we te maken met de apostel Paulus. Dat is een man die de Heer op geweldige wijze bediend heeft. Die allerlei dingen gedaan heeft voor de Heer, maar eerst een vijand was van Jezus. En die probeerde het koninkrijk wat Jezus hier aan het vestigen is, probeerde hij onderuit te halen. Probeerde ieder die gelovig was in Jezus te vermoorden. Totdat hij Jezus tegenkwam. En Jezus zijn leven veranderde. En kijk wat zo iemand schrijft. Hij zegt, ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heer, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid, zegt hij. Vers 11. Niet dat ik dit zeg, al zou ik zeg maar gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Hey, dit is een andere manier van leven. Genoegen te nemen. Dat is wat hij schrijft. We gaan verder. En dan ga ik je de uitleg daarover geven straks. Vers 12. Ik weet wat armoede is. Dat is wat hij schrijft. Ik weet wat overvloed is. Dat weet hij. Hij zegt, in elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Ik ben daar helemaal in geweest. In overvloed en armoede. Hij zegt, zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zoals in overvloed als in gebrek. Wat zegt vers 13? Hij zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan te delen in mijn verdrukking. Weet je wie, ik zei al dat de apostel Paulus dit schreef. Maar weet je waar hij zat toen hij deze brief schreef? Hij zat vast in de gevangenis. Hoe kan je schrijven dat je aan mensen die vrij zijn, die een luxe leven misschien leven, en dat jij in de gevangenis bent en dat je zegt, ik heb geleerd om alle dingen genoegen te nemen. Dat is een belangrijk iets wat hij ons hier meegeeft. Dat hij dat heeft gedaan. Want Paulus die vond zijn vrede niet moest afhangen van zijn vrijheid. Dat hij overal kon gaan. Nee, hij zat vast vanwege het geloof. En zijn, waar hij genoegen mee kon nemen, de vrede die hij had, vond hij in God. Die vrede kon hij alleen maar vinden in God. Hij was met rijkdom was hij, zeg maar, overvloedig geweest, maar ook in armoede. En ik weet zeker dat ieder van ons hier zo een tijd heeft gehad dat het je wel ging. Dat het goed met je gaat. Dat je denkt van, nou, dit maakt me niet uit, want ik heb toch al genoeg. Maar er komen ook dagen in je leven waarbij het minder gaat. En dan is het belangrijk dat je in die periode terugkijkt naar de tijd dat het je goed ging. Dat zijn dingen dat de Heer laat bepaalde dingen toe in ons leven, zodat wij hiervan kunnen leren. Dat wij hiervan een andere kijk op het koninkrijk kunnen krijgen. Dat wij hiermee op een andere manier met God zijn woord omgaan. Dat wij niet op alle dingen eigenlijk zitten te, ik zou bijna een verkeerd woord gebruiken, maar ik zal het niet doen. Maar dat we niet op elk ding zitten eigenlijk te klagen. Te zaniken zou ik eigenlijk willen zeggen. Dat we niet klagen over alle kleine gekke dingen. Nee, zoek je vrede bij God. En hij zorgt voor je. Hij zorgt voor je. Hij is getrouw. Hij heeft het beloofd in zijn woord. En daarom moet je hem aan vasthouden. En dat zijn toch wel belangrijke dingen die wij in ons leven kunnen leren. En dat wij daarmee kunnen leren wandelen. Genieten van eenvoudige dingen. Tevreden zijn met eigenlijk basisbehoeftes. Een belangrijk iets is dat je ook leert te leven en de verliezen die je hebt om die te verwerken. Leer te leven met de verliezen die je in je leven tegenkomt.
En dat maakt dat je dankbaar kan zijn voor wat God in jouw leven doet. Zelfs na een verlies kan je God dankbaar blijven. Omdat je weet dat Hij je draagt door alle dingen heen. Jezus volgen is eigenlijk een dagelijkse reis. Dat je elke dag met hem op pad bent. En waarbij je op hem vertrouwt. Waarom? Omdat hij je de weg zal wijzen. Ik stond van de week op. Een van die dagen. Ik denk een paar dagen geleden. Twee, drie dagen geleden. En opeens, toen ik opstond, dacht ik. Ik ga naar beneden. En wat ik deed, ik had een droom gehad over iemand die, dat was niet echt, maar die dus in een ander land woonde en die een operatie had gehad. En in dat land was de medische zorg veel hoger. En in eerste instantie dacht ik aan wat diegene die me begeleid verteld had. Dat hij de medicatie die ik heb gaat veranderen. Omdat er toch wel bijwerkingen zijn. En ik dacht, ik moet daar toch wel eigenlijk voorzichtig mee zijn. Maar terwijl ik naar beneden liep, overviel mij eigenlijk die gedachte. En dat wil ik toch eigenlijk aan u meegeven. Ik heb een zware operatie in mijn leven gehad. En dat is wat mij bezig hield. Maar ik had ervoor kunnen kiezen om te zeggen, waarom ik? Waarom is dit mij dit overkomen? Het heeft te maken met een manier van kijken. Ik had op dat moment kunnen zeggen van, ik heb zoveel zijn met z'n achter, waarom is dit mij overkomen? Maar terwijl ik dat deed, was de Heilige Geest die iets veranderde. En die moet me iets laten zien. Terwijl je door al die problemen ging, was ik bij je. Terwijl je door al deze problemen ging, ben ik naast je geweest. Ik heb je gedragen in die periode. Als ik bedenk aan wat voor visie ze hadden over wat er in mijn leven zou gebeuren, zou ik nooit meer hier gestaan kunnen hebben. Want ze hebben een operatie in mijn hoofd gehad. Ik heb deze zuster hier, zo die voor me zit, die mezelf nog daarin kunnen bedienen, terwijl ik daar was. Ik heb een operatie gehad van 9 uur. Dat ze in je schedel zitten te snijden. En ik heb gezegd, ik dank u dat u altijd aan mijn zijde bent geweest. Dat u me nooit, heren, in de steek gelaten hebt. En toen begreep ik van, misschien moet je anders kijken naar het leven. Misschien moet je anders omgaan met de tegenslagen die in je leven komen. Dat God altijd met je is. En hij altijd je draagt. Wat voor dal het ook is. Het maakt mij niet, als het nou een glibberig dal is, het nou een diep dal is, het nou een duikende dal. Hij is met jou. Hij draagt je er doorheen. En dat maakt dat je visie, dat je kijkt op het koninkrijk van God groter wordt. Dat je denkt, oh wat een machtig God dien ik. Oh, iedereen had het misschien opgegeven en gedacht van waarom dit waar. En ik mag nu zeggen, Heer, ik dank u dat u altijd aan mijn zijde bent geweest. Heer, ik dank u dat u om me gezorgd hebt. Dwars door alle dingen heen. En dat is wat de Heer van jou en van mij verlangt. Dat wij kunnen zien wat hij doet in ons leven. Hij zorgt voor ons. En ik ben God daarvoor dankbaar. Dat ik in zijn plan mocht staan. Want hij wil ons gebruiken. Ieder van ons. Jezus zegt een belangrijk iets. Als iemand achter mij wil komen. Dat staat in Marcus 8 vers 34. Dan zegt Jezus, als er iemand achter mij wil komen. Wil zeggen van, ik ben een christen en ik wil Jezus volgen. Dan zegt Jezus toch wel een belangrijk iets. Moet hij zich verloochenen. Hij moet zichzelf niet meer achten als zo'n belangrijk iemand. Nee, Jezus zegt, dan moet hij zijn kruis opnemen. En dan moet hij mij volgen. En dan zal ik hem leiden door dit leven heen.
En dan zal ik hem tonen wie ik ben. En als we dat doen, als we dat vertrouwen in Jezus hebben, dan geloof ik ook dat hij in ons leven nog veel meer zal gaan doen. Hij is een groot en een machtig God. En ik ben hem dankbaar voor alles wat hij doet. En daarom kan ik zeggen, Heer, het is waar wat uw woord zegt, Heer. De vogels, die hebben niet bijeen verzameld, Heer. Ze hebben niet gezaaid, ze hebben niet geplant, o God, Heer. Maar u voedt ze. Hij kan voeden, van ieder van u. En dat betekent dat God wil dat we op een andere manier gaan kijken naar de dingen. Dat we niet leven in bezorgdheid, maar dat we leven, ik dank u dat ik vandaag degene ben die u wilt dat ik zijn moet. Dat u mij kan gebruiken op elke plek in dit leven. We hebben te maken niet met een kleine, maar we hebben te maken met een machtige God. We hebben te maken met de schepper van hemel en aarde. We hebben te maken met iemand die ons draagt, door welk probleem dan ook. En hoe klein of hoe groot, hij draagt ons er doorheen. Maar we moeten wel het vertrouwen in hem hebben. En daarom is geloof een belangrijk iets. Dat we in geloof blijven staan. We nu opgeven. Want het is de boze aan één ding geleven. Om je elke keer weer te ontmoedigen. Door te zeggen van, kijk wat met jou gebeurd is. Kijk wat dat, kijk hoe dit, kijk hoe dat. Door je te ontmoedigen. Maar wanneer je kijkt naar omhoog en je kijkt naar de Heer, dan ontvang je nieuwe kracht. Dan ontvang je kracht om door te gaan. Dan zal hij je te laten zien van, ik kom hier doorheen. Wat er ook is, Jezus is aan mijn zijde. En ik geef hem daarom alle eer, alle glorie, alle dank en de prijs. Laten we de Heer bidden. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag, Heer, omdat u, Heer, mij laat zien dat in plaats van bezorgd te zijn, wij een leven kunnen leven, Heer, met u. In goddelijke tevredenheid. Waarom? Omdat u daar zelf voor zorgt. U zorgt voor ons. Dwars door alle dingen heen. Dwars door alle moeite heen, Heer. Wil ik het vertrouwen, Heer, in u hebben. En Heer, wat ik u bid en vraag op dit moment. Voor ieder hier aanwezig, Heer. Dat u in het hart van ieder wilt werken. Dat u ons wilt helpen om de stappen te zetten. Heer, waar we het vandaag over gehad hebben, Heer. Zodat we dichter bij u komen. Zodat wij u beter begrijpen, Heer. Zodat u op een machtige manier in ons leven, Heer, werkzaam kan zijn. Kom tot uw doel, Heer. U bent groot en machtig. U bent, Heer, goed. Oneindig groot, Heer. Ik dank u hiervoor. In Jezus' naam.